Ik zat daar op mijn kruk en ik dacht, nu ben ik... Ik werd ontmoedigd en ik werd ontmoedigd en ik zeg, maar wat... Daan praat over kracht. Roger, kracht. Ik zo, ja, wat moet ik hier nog komen doen? Laat ons gewoon even stil worden voor het komende half uur. Goed plan, zegt Daan, dat weet ik. En ik was al heel de tijd ook aan het bidden. Zeg van, ja, Jezus, geef mij de kracht om uw woord te brengen deze morgen. Om waardig te zijn, om uw woorden te spreken en uw gemeente te bemoedigen. En het mooie is dat hij eigenlijk vlak een paar minuten geleden door mijn hoofd liet waaien van een drievoudig snoer zal niet snel verbroken worden. We hebben de zangdienst gehad, we hebben Daan zijn getuigenis gehad. En ik denk dat de boodschap die ik mag brengen deze morgen volledig in lijn ligt, dat er al verteld is en dat dit een boodschap is die we allemaal moeten horen. Hoe bekend dat sommige zaken ook gaan zijn, denk ik dat het enorm belangrijk is dat we het meenemen in ons leven. Ik wil beginnen met de mannen te vragen om recht te staan. De mannen mogen recht staan. Ene arm, uw beste arm, doet je zo. En doet hem zo. En nu gaat je spierballen, je forsballen eens opspannen. En de vrouwen mogen eraan voelen. Ja. Zijn sterke mannen. Ah, amen. De titel voor vandaag is Raak Jezus aan. Een klassieker. Ik heb ooit stage gelopen in een fitnesscentra en je gelooft dat nooit. Eventjes, hoe zeg je dat, badkamergeheimen van de mannen in de fitness. Het is hilarisch hoeveel mannen, ook al zijn ze nog niet geweldig gespierd, toch na een workout voor de spiegel staan. Gewoon, zijn er al spieren? En wat ze allemaal doen, is eraan komen. Zo een keer eens dat echt maken, alsof dat ze anders niet echt is. Maar zo, goh, ja, dat begint hier hard te worden, dat begint te lukken. Bij de kinderen aan tafel, als de drie jongens, waarvan ik eentje ben en Mieke, als ze aan tafel zitten en wij krijgen zo'n macho-momentje, dan is het ook zo forsballen tonen. En als ik dat doe, en om te checken waarschijnlijk of dat wel echt is, soms duw ik zo met mijn vingers stiekem mee omhoog, maar garantie, Elias die gaat dat proberen aan te raken. Waar of niet waar? Van het ogenblik dat er kracht gezien wordt, is dat een menselijke eigenschap blijkbaar om dat proberen aan te raken. Om eens te kijken van, is dat wel echt? Of om in contact te komen met die kracht? Of om dat reëel te maken op de een of andere manier? Ik wil het met jullie vandaag hebben over een heel merkwaardige vorm van kracht. Want het is niet alleen spieren die belangrijk zijn. Ik wil met jullie in Gods woord duiken. Ik wil eerst heel even kort bidden. Heer God, Hemelse Vader, dank je wel dat u in ons midden wilt zijn, Heer. Dank je wel dat u bij ons wilt zijn, dat u van ons wilt houden. En dat wij eigenlijk alleen moeten zeggen, ja, Heer. Wij houden ook van u. Heer God, wilt u uw gemeente zegenen? Wilt u onze oren openen? Wilt u onze harten openen om uw woord te ontvangen? Heer, wilt u mij gebruiken als uw nederige dienaar om uw woorden te spreken? In Jezus' naam. Lucas 6. Vers 17 tot 19. Het wordt een heel lange preek over drie versen. De toeloop van de menigte. En toen hij met hen afgedaald was, bleef hij staan op een vlakke plaats. En met hem een menigte van zijn discipelen en een grote menigte van het volk uit heel Judea en Jeruzalem en van de zeekant zelfs van Tyrus en Sidon. En die gekomen waren om hem te horen en om van hun ziekte genezen te worden, ook zij die gekweld werden door onreine geesten. En zij werden genezen. En heel de menigte probeerde hem aan te raken, want er ging kracht van hem uit, en hij genas ze allemaal. Tot daar. Beginnen bij het begin. Ik krijg heel duidelijke verwijzingen. Eigenlijk, als we Waar moeten we dit stuk tekst plaatsen? Hierna in Lucas volgen de zaligsprekingen. Als je zaligsprekingen hoort, dan denken sommige mensen aan de bergreden, maar de bergreden staat eigenlijk in Matteüs beschreven. Niet om het moeilijk te maken. Maar daar staat letterlijk, in Matteüs staat dat hij op de berg was. Nu, meestal, waar we ons dan bevinden, is ongeveer, ik denk dat dat een pointer is, ja, hier, boven het meer van Galilea, Cafarnaüm, daar woonde Jezus, vermoeden we, ergens in de buurt. Bij de moeder van Petrus, wordt wel eens gezegd. En daar rechts van, rechtsboven, ten noorden van dat meer, Bethsaida, daar zou de berg zijn geweest, of de heuvel, waar dat de bergreden opgehouden is. Dus we vermoeden dat we nu ergens hier zitten. Waarom haal ik dat aan? Omdat er duidelijk vermeld wordt dat de mensen kwamen van Judea, van hier, het zuiden, en dan Tarsus en Sidon, dat ligt daarboven in Libanon. Om het heel concreet te maken, mensen, om Jezus te horen, die komen 170 kilometer te voet gewandeld, 2-3 dagen onderweg, om Jezus te horen spreken, daar aan dat meer van Galilea. Want ze weten dat hij daar is. En nog straffer, als je denkt van, ja, maar dat is eigen volk, dat is binnen het land. De buitenlanders van Libanon doen er 370 kilometer over. Die zijn een week aan het stappen alleen om Jezus te horen. Dat is merkwaardig. Absoluut merkwaardig. Voordat ik echt in die teksten kruip, wil ik toch heel even heel kort schetsen. Want ja, oké, zoveel mensen, een menigte die afkomt om Jezus te horen, vanuit het noorden afgezakt, vanuit het zuiden klimmen ze op naar het meer van Galilea. Wat had Jezus allemaal gedaan? Hoe komt het dat die mensen zo getriggerd waren door Jezus? Het begon eigenlijk al heel vroeg. Op zijn 12-jarige leeftijd zorgde hij ervoor in de synagoge dat iedereen verstomd stond van zijn kennis en zijn wijsheid. Dus mannen die jaren Gods woord bestudeerd hadden, gingen in gesprek met hem en zeiden, hoe kan dit? Dit is een 12-jarige jongen en die praat de taal van God. De doop van Johannes de Doper was ook niet zo normaal gegaan. Johannes de Doper, die iemand eerst niet wil dopen, en als hij hem dan wel wil dopen, dan in één keer gebeurt er iets heel vreemd. Een duif en een stem uit de hemel, die zegt, dit is mijn geliefde zoon. Dat verhaal zal ook wel de ronde gedaan hebben. Dan gaat hij tegen de fariseërs in door op de Sabbat iemand te gaan genezen. En als je dan denkt, ja, hij heeft dat één keer gedaan en dat was misschien een fout, dat had hij misschien beter niet gedaan. En wel, dat was absoluut geen fout, want hij doet het een tweede keer. Duidelijk te maken van, als ik goed wil doen, dan zal ik goed doen. Hij was iemand die een verlamde genezen had. En iemand die melaatse was, die onrein was, rein gemaakt heeft, weer heel gemaakt heeft. Al die verhalen gingen de ronde. Maar ik ben niet overtuigd dat dat de enigste reden is dat die mensen afkwamen. Waarom zijn ze gekomen? Waarom komt zoveel volk, verlaat zoveel volk zijn huis om die ene persoon te gaan zoeken? Misschien willen ze weten wie dat die profeet is. Want als er gevraagd wordt aan, als Jezus vraagt aan zijn apostelen van wie zeggen de mensen dat ik ben, dan zegt ik weet niet meer wie dat zegt, maar die zegt van, ja, ze zeggen dat je een profeet bent. Ja, Jezus was ook een profeet, maar niet zomaar een profeet. Als we gaan kijken, want de verhalen die wij onthouden zijn inderdaad de genezingen, de wonderen, de speciale zaken die Jezus deed. Maar als je door Lucas gaat, en je begint, of een van de evangeliën, maakt niet uit de welke, dan ga je, en je let erop, dan ga je versteld staan hoe vaak dat er staat, en Jezus ging naar de synagoge en leerde hen. Jezus was in de eerste plaats een leermeester. En niet zomaar een leermeester, hij had het uit de eerste hand, hij kon als geen ander vertellen wie dat zijn vader was. Jezus was de zoon van God, was God op aarde. Hij vertelde van zichzelf, hij vertelde van zijn eigen natuur. We zien in Lucas 4, vers 15, hij gaf onderwijs in de synagoge en dat komt op heel veel plaatsen terug. Maar waarom kwamen de mensen echt afzakken? Zien het hoofdstuk tevoren, in Lucas 5 staat er. Want zij wilden horen wat hij over God zou vertellen. De mensen hadden honger naar God. We hadden meer weten. En die Jezus was iemand heel speciaal, want hij deed tekenen uit de hemel. En dat was een uitzonderlijk leermeester. Een gigantische wijsheid. Wijsheid niet van deze wereld. En iedereen wou God beter leren kennen. Ik hoop ook dat dat de reden is dat wij hier zijn vandaag. We zeggen van, kijk, oké, ik heb honger naar God. Ik wil meer weten van die Jezus. Ik wil mijn relatie met God nog meer uitdiepen. Ik wil hem echt kennen. En heel de menigte, vers 19, probeerde hem aan te raken. Ze probeerden hem aan te raken. Nu, wie wil hem allemaal aanraken? We weten dat er staat dat er zieken waren, er waren melaatsen, er waren mensen die bezeten waren. En die kwamen allemaal af. Maar er kwam ook een hele menigte. Je had al zijn discipelen, er waren heel veel discipelen, die hem trouw volgden. Hij heeft er net voor dit gedeelte heeft hij er 12 uitgekozen. Denk aan de wonderbare visvangst en Petrus. En Simon Petrus. Simon die Petrus wordt, ja. 12 discipelen uitgekozen. Maar dan komt er ook heel veel gewone mensen luisteren naar hem. En ze proberen, niet alleen de zieken proberen hem aan te raken, maar iedereen probeert Jezus aan te raken. Ik hoor Daan zeggen, ja, eigenlijk, ik heb 2 dagen geprobeerd om Jezus aan te raken. Hoeveel moeite doen wij nog? Maken we tijd op zondagochtend om Jezus aan te raken? Super. Maken we tijd om eens naar een kring te gaan om Jezus aan te raken? Super. En wat doe je op maandagochtend om Jezus aan te raken? Om 10 uur tijdens de eerste pauze op de middag? Tussen de pauzes door? Bidden. Amen. Hoeveel tijd en energie steken wij erin om Jezus aan te raken? Proberen wij nog? Of zeggen we, nee, het leven is veel te druk, ik heb nu geen tijd. Hoe groot is onze honger om hem aan te raken? Nu, waarom zou je al die moeite doen? Waarom zou ik mijn tijd verdelen? Waarom zou ik mijn aandacht van mijn dagelijkse beslommeringen willen wegschuiven om met Jezus bezig te zijn? Want er ging kracht van hem uit. Roger heeft het gehad daar straks over die natuur die zonder woorden getuigt van zijn grootheid en zijn majesteit. Jezus, ik heb er geschreven, wacht eens even. Ja, zijn macht, er ging kracht van hem uit. Jezus had iets heel merkwaardig, maar niet in de termen zoals dat wij denken. Niet zoals onze geweldige forsballen, als we ze op elkaar plakken. Jezus straalde Gods majesteit en glorie uit door zijn zijn. Hij was niet de knapste. Hij was niet de sterkste. Hij was geen reus. Hij was niet de blonde God met de blauwe ogen. Jesaja 53 beschrijft hem zo. Maar in onze ogen had hij niks aantrekkelijks. Niks maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachten hem. Een man vol van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. We keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en zelfs dat deed ons absoluut niks. Jezus was niet fysiek een topmodel. En toch had hij iets heel merkwaardig. De getuigenissen van wat hij deed gingen hem vooraf, want zijn kracht was in hem. Zijn kracht was in zijn hart, in zijn ziel, in zijn verstand. was zijn verbondenheid met zijn vader. En dat straalde door. Welke kracht, en ik wil nu geen theologische discussie beginnen over Jezus, die al God op aarde was, volledig God, of dat dat pas was nadat hij de dood heeft overwonnen, laat ons dat in het midden laten. Maar wat er wel staat in Lucas 5 ook, is dit gedeelte. Jezus was vol van Gods genezende kracht. Er was geen twijfel in Jezus zijn hoofd dat God, de Vader, die gigantisch krachtig is, dat hij bij machten is om alles te herstellen dat kapot is. Alles en iedereen. Jezus was de Zoon van God. En als je nog maar hem aanraakte, dan straalde de macht van God jouw leven ook binnen. En daarom wou hem iedereen wou hem aanraken. Weet je wat het mooie is? Hij genas ze allemaal. Iedereen. En dit heeft twee kanten, twee manieren om aan te pakken. Hij genas ze allemaal. Aan de ene kant heb je... Ja, hij genas alle zieken. Al diegenen die genezing nodig hadden. Ik geloof dat het meer is dan dat. Niet alleen de hulpbehoevende, eigenlijk wel alle. Iedereen, want iedereen is hulpbehoevend. Als we 2 seconden nadenken, is niet alleen de zieke die hij genas. Ik weet niet hoe dat hij daar deed, maar hier, nu, vandaag de dag, leven we allemaal in een gebroken wereld. Allemaal onderhevig aan de zondeval. Allemaal zijn wij onrein. Allemaal zitten wij met fouten die we iedere keer opnieuw moeten beleiden. En als we het niet kunnen beleiden en Jezus was er niet geweest, waren we verdoemd. Jezus geneest en wilt ons allemaal genezen. Dat is zijn verlangen. En we hebben allemaal genezing nodig. Dit is een gebroken wereld die genezing nodig heeft. En er is maar 1 naam waarin dat die kracht zit om iedereen te genezen. En dat is de naam van Jezus. We denken soms, ja, als ik die kracht wil ervaren van God, dan moet ik waarschijnlijk wel heel speciale dingen gaan doen. Dan moet ik inderdaad de stilte opzoeken, sorry dan. Dan moet ik minstens stille tijd houden 1 keer per dag. Ah nee, dan een uur per dag in mijn Bijbel lezen misschien. Oh, ik moet gedoopt zijn. Wat zou ik nog kunnen doen? Goede daden doen. Iedere dag voor 2 mensen iets heel speciaals gaan doen. Nee. Sorry. Dat is heel goed voor ons. En God weet dat dat goede zaken zijn voor ons. Want het zijn zaken die ons opbouwen. Maar om zijn macht, zijn majesteit te mogen ervaren in je leven, moet je gewoon de deur van je hart openzetten. Het hoofdstuk tevoren, de genezing, ik geloof dat van de Melaatsen is. Ja. Stelt hij op een gegeven ogenblik, die Melaatsen die smijt zich op de grond voor zijn voeten neer en die zegt... Rabbi, wilt u mij genezen? Weet je wat Jezus antwoordt? Ja, ik wil u genezen. Is dat niet mooi? Jezus doet niet van, en uw zonde zijn. Dat doet hij soms ook. Maar heel eenvoudig. Ja, ik wil jou genezen. Beseffen wij dat? Dat Jezus onze Heer... van ons houdt, het beste met ons voor heeft, gigantische kracht heeft en ons wilt helpen en de kracht geven die we nodig hebben. Hij wil jou genezen. De vraag is, laten wij hem toe? Verzinnen wij van alles om niet te streven naar hem? Waardoor we zeggen, ja, nu heb ik eventjes geen tijd om hem te willen aanraken. Ja, maar ik ben niet goed genoeg. Ik ben dan niet waard om hem aan te raken. Zo heb je ook voorbeelden in de Bijbel staan. Wat houdt ons tegen om Jezus ieder dag, ieder moment te willen aanraken. Hij heeft kracht. Zijn woord, Roger zei daar straks ook nog, ja, lees de Bijbel, want daarin kan je zien hoe geweldig hij is. Wij weten het. Die mensen die van zo ver kwamen, 370 kilometer een week, zitten stappen, waarschijnlijk serieus wat blaren op hun voeten. Maar ze gingen voor een persoon van wie dat ze iets hadden horen zeggen. En dat was al genoeg om die mensen op gang te krijgen. Wij hebben een volledige Bijbel, waar God zijn grootheid en zijn majesteit in beschreven staat. En dan nog eens het mooiste. Hij wil iedereen genezen. Hij is niet alleen vol van kracht, hij wil iedereen genezen. Eigenlijk zou je dat, de laatste, hij genas ze allemaal, oei, eentje terug, kunnen veranderen in dit. Hij houdt van ons allemaal. Beseffen wij dat wel voldoende? Of is hij inderdaad die verre God geworden na zoveel jaren dat we hem kennen en dat die relatie wat verwaterd is? Dan zeg je, ja, eigenlijk ben ik toch niet zo heel zeker of dat ik zijn liefde wel waard ben. Misschien ben ik toch niet zo heel zeker dat hij echt van mij houdt. Want ik merk dat niet altijd. Nu, sorry, klinkt misschien hard, maar geloven is geen gevoel. Geloven is een overtuiging. Is een beslissing dat je maakt in je leven om Jezus te volgen, ja of nee. Paulus vond vreugde en vreugdevol gevoel in de gevangenis, omdat hij dicht bij God was. Omdat hij God zijn naam groot maakte en besefte, het gaat hier niet om mij. Maar geloof mij dat hij als mens geen prettig gevoel had in die gevangenis. Waar het koud en kil met een ketting misschien vastgebonden, die schuurt uw vel openrijdt. Hij had alle reden om te zeggen, God, waar ben je? Maar hij wist, het is mijn keuze om hem te zoeken, ja of nee. En als ik hem vind, dan zal hij mij kracht geven om hieruit te komen, om door te zetten. Ik heb eigenlijk een paar bemoedigingen nog samengevat voor jullie. Want wij als christenen, wij als discipelen, wij als volgelingen van Jezus, we hebben een opdracht. En dat is een van de opdrachten is wat dat Jezus deed. Jezus was een rabbi, een leermeester, en Jezus vertelde over zijn vader. En probeerde iedereen duidelijk te maken, er is een vader in de hemel die van ons houdt. Dus wij moeten even krachtig zijn als Jezus. En Jezus geeft ons daar de kracht voor om getuige te zijn hier in de wereld. Wij zijn die tempel van de Heilige Geest. Wij zijn de tempel van God geworden. Dat is een tekst die we zo vaak lezen, zo vaak te horen krijgen. Maar beseffen wij dat wel, dat wij als we opstaan en dat we humeurig zijn en chagrijnig, en dat we echt die koffie nodig hebben, wat sommigen echt een ontbijt nodig hebben, dat we eigenlijk vanaf dat ogenblik, en eigenlijk toen we nog aan het slapen waren, dat we al die tempel waren. Als we opstaan, zijn we soms een chagrijnige tempel. Ik weet niet hoe eervol dat is om zo'n chagrijnige tempel te zijn. Maar het is wel zo. Handelingen staat als belofte voor iedereen. Dat was naar de apostelen toe. Jezus zegt, na mij zal de trooster zenden. En u zult kracht ontvangen, u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Wij zijn de tempel, de Heilige Geest komt in ons wonen, als wij Jezus aanvaarden in ons leven. En dus wij hebben die kracht beschikbaar. Als wij, om de link te leggen met de tekst dat we gelezen hebben, we moeten hem proberen aan te raken, maar dat proberen aan te raken moeten we niet verzoeken. Het lijkt van, ja, maar God is in de hemel, dat is keiver. En nu moet er op een magische manier Gods kracht door de hemel gaan, door het universum, moet door een paar demonische barrières breken waarschijnlijk, hier op aarde komen en misschien bereikt het mij bij zijn gratie. Nee. Wij zijn de tempel van de Heilige Geest. En God belooft ons zijn Heilige Geest. Gods Geest is in ons. Als wij hem proberen aan te raken, moeten we maar een heel kleine moeite doen. Beseffen wij hoe dichtbij die gigantische kracht is? Een kracht die we ook nog, en ik praat voor mezelf, moet leren. Als wij Jezus wil willen doen, moeten we ook dringend eens in zijn naam leren bidden. Want het is in de naam van Jezus dat de kracht is. Gods geest in ons hart overtuigt ons en wijst ons naar Christus. De kracht zit in de naam van Jezus en Jezus is één met de Vader. Is heel dichtbij. Johannes 16, vers 24. Tot nu toe hebben jullie nog niet in mijn naam gebeden. Bid en jullie zullen ontvangen. Zal jullie geweldige vreugde geven. Wij moeten bidden naar zijn wil, maar in de naam van Jezus. Vandaag de dag is er nog altijd een gigantische kracht in de naam van Jezus. Want Jezus die terugkomt, die sterft aan het kruis en die terugkomt, die zegt letterlijk, mij is gegeven alle macht in de hemel als op de aarde. En die macht woont in ons. Waarom denken wij vaak zo klein van onszelf? We hebben geen reden om te twijfelen. We hebben geen reden om ons te laten wegdrukken. Wij zijn koningskinderen. En Gods goddelijke kracht, almacht, woont in ons. En wij mogen daar beroep op doen en wij mogen daarop vertrouwen. Want, Matteüs 28... We hebben geen wispelturige God, die er af en toe wel is en af en toe niet. En als het hem uitkomt, zal hij wel voor zijn kinderen zorgen. Nee. Ik zal altijd bij jullie zijn. Zegt hij tegen zijn apostelen, maar dat zegt hij ook tegen ons. Ik zal altijd bij jullie zijn. Jullie zijn mijn kinderen. Ik zal jullie niet verlaten. Er is kracht in de naam van Jezus, lieve broers en zussen, als wij zijn wil willen doen. Als het voor ons eigen grilletjes is, veel succes. Dat is niet wat er staat. Maar als we effectief willen zijn wie dat we zeggen dat we zijn, en we willen discipelen zijn, volgelingen van Jezus, dus naar zijn beeld wandelen, dan is dat een gigantische belofte die ik vandaag met jullie wil delen. Wij krijgen kracht, want hij wil ons krachtig maken om zijn werk te doen hier op aarde. Dat is onze bediening. Hij wil ons die kracht geven. Hij wil ons genezen. Hij wil ons opbouwen. Hij wil ons bemoedigen. Maar proberen wij hem nog aan te raken? Beseffen we dat wij de zwakke schakel zijn in dit verhaal? Oneindige hemelse kracht. Maar die is afhankelijk van één ding. Zijn wij bereid op onze knieën te gaan? Zijn wij bereid om hem te zoeken? Zijn wij bereid om met hem te wandelen? Van 's morgens tot 's avonds, zelfs in de nacht. Hebben wij het verlangen van David die zegt, ik zou iedere dag in uw huis willen verblijven. Ik wil iedere dag in uw tempel wonen. Ik wil iedere dag zo dicht mogelijk bij u zijn. Iedereen weet wat het is om dicht bij God te zijn. Welke rust en vrede het geeft. Waarom doen we dat niet vaker? Dit wil ik jullie meegeven vandaag. Maakt niet uit waar, wanneer, hoe. We hebben één heel duidelijke opdracht. Raak hem aan. We zijn verondersteld om door de kracht van de geest wonderen te verrichten. Er staat letterlijk dat wij meer zouden doen dan hem. Door de kracht van de geest. Ik praat vooral voor mezelf. Hoe groot is mijn geloof? Hoe hard probeer ik om iedere dag hem aan te raken? Om Jezus aan te raken? Wetende dat er maar in één naam kracht is, deze aarde, die het waard is om te willen aanraken. Gaan we deze week proberen om hem meer aan te raken?